Ja, mijn kind, die zag ik als heel ongelukkig. En ooit vond ik het als ouder zo erg dat ze mijn kinderen niet zagen. En
Wie was ze?
ze is, ja, ik denk al zelfs vanaf het moment dat ze naar de kinderopvang gingen, naar het kinderdagverblijf, maar eigenlijk kwam het nog veel harder bij mij naar binnen op het moment dat ze naar school ging. En dat ik merkte dat ja, ze haar niet begrepen in wat ze werkelijk kon gebruiken om te groeien. En waarin ik zag dat ze beperkt werd. En ook ja, echt dat de frustratie ervaarde van het niet kunnen leren lezen, heel specifiek. En ja, de irritatie van mij, zeg maar, maar ook de machteloosheid, wat ik als ouder als inbreng had om. Ja, daar zorg voor te kunnen dragen. Ik zou het eigenlijk de hele boel willen overnemen, bij wijze van spreken. Maar dat kon niet. Dus ik moest me eraan overgeven. Maar daar voelde ik van alles bij. En ja, waarom ik dan het kindertolken zo belangrijk vind, is omdat ik merk dat het kindertolken zorgt ervoor dat je kinderen echt ziet. En ook echt begrijpt in wat ze nodig hebben om ja, te groeien. In die ontwikkeling. Dus datgene wat ze beperkt, of waarvan jij ziet dat het problemen geeft, of wat er ook maar wordt geraakt in jou, dat als je jouw deel aankijkt, dat je daar echt zoveel verschil in uit kan maken. En dat je en hè, je maakt je kinderen vrij in het wat hen beperkt in hun groeien en in hun ontwikkeling in echt een brede zin van het woord, hè. En er komt ook zoveel ontspanning vrij. En juist door die ontspanning komt er ook weer ruimte vrij om die nieuwe dingen die er dan kunnen ontstaan vrij te maken. Dus ja, Anke, dat is mijn, ja,
Ja.
waarom ik het kindertolken doe. Maar wat is jouw waarom?
Nou, ik was eerst nog even benieuwd, want je zegt, want ik had heel erg het gevoel van, zij zien mijn kinderen niet, zijn mijn kind niet, hè, want het ging specifiek om één van jouw kinderen. En waarom het kindertolken zo voor jou zo belangrijk is, is dat je het gevoel van, ja, nu, hiermee zie je kinderen echt.
Ja.
En zou je eigenlijk ook dan kunnen zeggen dat in die situatie, hè, dat wat je ontdekte bij die nou, leerkrachten op dat moment of die medewerkers van de kinderopvang, hè, dat je het gevoel had van zij zien mijn kind niet echt, dat stiekem ook voor jou gold op dat moment.
Juist.
Ja,
Juist was het dat ik daar zo buiten mezelf natuurlijk bezig was
ja.
met wat anderen niet zagen, dat ik helemaal niet zag wat ik niet zag. Dus dat maakte dat op het moment dat ik die opening kreeg en door al die verzet en weerstand van mezelf heen ging en juist op een gegeven moment, oké, wat zegt het aan mij? En dat moest bij mij ook echt letterlijk fysiek tot een, ik wou zeggen bijna staakt het vuren aflopen, omdat mijn lichaam en alle tekenen liet zien van nou, het gaat gewoon niet meer verder. En op dat moment was de. Kwam eindelijk eigenlijk de weg vrij om naar binnen te kijken, bij mezelf. Om aan te kijken van, hé, wat is het aandeel in mijzelf? Waar ik verantwoordelijkheid of waar ik mijn aandeel in kan pakken.
En eigenlijk zou je dus kunnen zeggen dat ging eigenlijk helemaal niet over opvoeden of over opvoedkundige skills die nodig waren, maar echt over hele andere dingen.
Over hele andere dingen.
Ja.
Ja, en juist omdat ik denk dat dat ook wel het lastigste was op het moment dat je zo goed weet over de opvoedskills en wat er belangrijk is, maar en het daar wel zoekt hè, aan die kant van
Ja, de mogelijkheden die
de
je hebt. Ja.
mogelijkheden en dat het daar dus daar de antwoorden dus helemaal niet liggen.
Nee.
Precies.
Ja. Ja, dat herken ik zeker zelf ook wel. He, want nou ja, we hebben natuurlijk allebei een pedagogische achtergrond, zeg maar, qua opleiding. En ja, mijn waarom ik dit werk ben gaan doen, is ook uiteindelijk omdat mijn kind mij een hele duidelijke spiegel voorhield, die ik op dat moment natuurlijk ook nog helemaal niet zo bewust van was. En die liet dat heel erg zien in boze buien, waarbij ik dus inderdaad alle opvoedkundige skills en alle tips en tricks die ik kende vanuit mijn werk in de kinderopvang inzetten en alles helemaal keurig volgens het opvoedboekje deed. Maar mijn kind bleef boos. En ik werd daar ook steeds machtelozer ging ik me voelen en steeds wanhopiger van. En ik voelde ook dat ik dacht, nou, wat is hier nou mis? Want ik doe alles goed. Hè, dus nou, het moet toch wel aan hem liggen, zeg maar. Dus ik was heel hard bezig inderdaad om het opvoedkundig zo goed mogelijk te doen. En het hielp me niet. Sterker nog, ik werd alleen maar gefrustreerder van. Dus toen voor mij het op mijn pad kwam dat ik daarin, dat hij eigenlijk iets spiegelde. Ja, dat heeft echt de hele boel eigenlijk op zijn kop gezet. En het was ook wel confronterend, hè? Want dan ineens wordt er aan mij cadeautje, zeg maar, gegeven dat ik bij mezelf iets te raden mocht gaan. Maar uiteindelijk heeft dat zo ontzettend veel gebracht. En dat ik denk, ja, het gaat helemaal niet om die fantastische opvoedskills. Je kan 100 boeken lezen over opvoeden en je kan het allemaal keurig toepassen. Hè? Maar ten diepste gaat het heel erg over iets anders.
En kan jij vertellen wanneer dat... Kan je nog het punt aanwijzen waarop jij merkte van... Oh, maar wacht, het is een spiegel wat iets aan, hè, waar ik iets aan te kijken heb. Was er ook een punt waarvan je dacht van... Het kan nu niet meer anders. Want dat was bij mij echt dat ik dacht van... Nou, mijn lichaam die gaf gewoon een teken van... Stop er maar even mee.
Nou, er was bij mij niet zo... Weet je wel, dat niet zo'n iets dat je echt denkt... Ja, nu kan ik... Ik moet gewoon iets, want anders gaat het niet anders. Bij mij was mijn partner, denk ik... Die zei, Hank, dit moet anders. Mm. He, want ja, het heeft natuurlijk zijn invloed dan op het hele gezin. En ik was gewoon echt geen... ik vond mezelf ook gewoon helemaal geen leuke opvoeder meer. Mm. En ik was ook eigenlijk... Want ik werd er gewoon echt een beetje verdrietig van mezelf. En ik vond eigenlijk... Het hele gezinsleven niet meer zo leuk op die manier. Dus ik werd er ook niet een leuker mens van. Ja, en dat was natuurlijk voor mijn partner op een gegeven moment wel. Dat hij ook zoiets had van, ja, je bent niet jezelf. Om het maar eventjes heel flauw te zeggen. Dus en toen dacht ik, ja, hij heeft gewoon gelijk. Ik moet iets anders gaan doen. Want als ik doe wat ik nu de hele tijd doe, dan gaat het niet goed komen. Dan blijven we in dit cirkeltje ronddarren, zeg maar. Dus dat was voor mij de aanleiding om toen verder te gaan kijken. En eigenlijk de aanleiding om dan dus ook te gaan kijken van... Oké, wat zit er bij mij? Was natuurlijk dat hij zei, ja, je bent jezelf niet. Ja. He, dus toen was ook dat ik dacht, ja, misschien moet ik dan toch eens gaan kijken... Hoe kan ik in ieder geval weer mezelf zijn? Kan ik doen nog in de gedachte dat ik daarmee zijn boze buien niet zou kunnen oplossen? Maar dat ik in ieder geval zelf weer lekker in mijn vel zou zitten... En ja, eigenlijk is het grote cadeau geweest dat omdat toen het spiegelen op mijn pad kwam, dat het uiteindelijk allebei gebeurde. Dat ik beter in mijn velden ging zitten, maar ook die boze buien enorm afnamen. Het is niet dat hij nooit meer boos is. Dat zou ook niet goed zijn. Maar het is wel inderdaad weer nu in hele normale proporties gekomen.
Ja, ja, je vertelde ook van hoe dat dan precies werkt. Want je zei ook van, hey, ik werd dat continu getriggerd.
Ja.
En je wist al wel van, ja, op een gegeven moment had je door van opvoedkundige, weet ik niet meer waar ik het zoeken moet. Dus,
Ja, wat ik nu heel, heel duidelijk kon zien, maar ja, toen ik er middenin zat, absoluut ook nog niet hoor. Maar op het moment dat hij in zo'n boze bui zat of iets deed wat niet mocht, wat vervolgens weer, nou ja, tot dat soort driftachtige situaties leidde. Wat er gebeurde was dat er bij mij iets aangeraakt werd. Hè? Dus ik werd getriggerd door zijn gedrag. Maar dat had ik eigenlijk op dat moment, was ik me daar niet zo heel erg van bewust. Want ik ging heel keurig al die opvoedkundige dingetjes doen. Maar eigenlijk zat mijn hart er niet bij. Want ik deed dat volgens het boekje, omdat ik het geleerd had uit dat boekje. Maar het was eigenlijk niet van mij. Mm-hmm. En wat ik niet in de gaten had, was dat eigenlijk, hè, dacht ik dus, ja, hij doet iets wat niet mag of wat niet oké is. Dus ik moet hem gaan helpen om zijn gedrag bij te sturen. Maar eigenlijk, wat hij mij liet zien, was dat ik iets in mezelf had bijgesteld. Maar dat kon ik op dat moment nog niet zien. Dus het misverstand wat heel vaak gebeurt, is dat we gedrag van kinderen interpreteren als... Hé, hey, er gaat iets bij het kind niet goed. Die laat gedrag zien wat ongewenst is. Of die heeft boze buien wat ik niet wil. Dus dan moet ik mijn kind gaan helpen en dat gaan bijsturen. En dat pakken we dan heel goed, heel vaak vanuit die pedagogisch verantwoorden, vanuit die opvoedkundige dingen aan. Terwijl eigenlijk... gaat het ten diepste over die trigger. Want dat is wat er gebeurt en wat er bij jou gebeurt. En in mijn geval ging ik toen uit verbinding. En toen ik ging ontdekken dat ik die verbinding eigenlijk ten diepste verlangde. En dat dan, nou ja, dan hoef je eigenlijk niet meer op te voeden. Dan hoef je alleen maar te zijn en in verbinding te zijn. En dan ontstaat er heel veel andere dingen die je daarvoor voor onmogelijk hield, zeg maar.
Ja, mooi. En tegelijkertijd heb jij dat natuurlijk heel erg ervaren met een trigger vanuit een van jouw kinderen. Ja. Die dan continu jou raakte en waarin je op een gegeven moment ook echt
aan ging kijken. Echt met gedrag wat heel erg in your face was, om het zo maar te zeggen. En wat waar je ook van zou kunnen zeggen, dat is ook niet, weet je, als een kind natuurlijk zo boos wordt en om zich heen gaat slaan en bijvoorbeeld in ons geval ging schreeuwen, heel luid. Ja, dan kan je er niet meer omheen, zeg maar. Dat is natuurlijk wel heftig om met dat gedrag geconfronteerd te worden.
Ja, zeker. En wat ook die andere kant even te laten zien, is dat het namelijk ook de hele andere kant van het plaatje precies andersom kan zijn. Dat een kind juist heel erg stil kan zijn. Mm-hmm. En dat was eigenlijk wat mijn kind in de klas, maar ook bij de kinderopvang, die was juist stil. Trok zich terug en paste zich heel erg aan wat er verwachtingen waren. En daar voegden ze zich naar. Dus op school hadden ze helemaal niet in de gaten wat daar eigenlijk allemaal toch zeker wel aanwezig was. Namelijk dat zij een bepaalde zorg droeg. En ook voor thuis, als ik dat dan achteraf gezien met terugkijkende blik, dacht ik van, oh, waar had ik dat aan kunnen zien, is dat zij heel veel moeite had om in slaap te komen.
Mm.
En als ik dan kijk van, het slecht in slaap vallen, het zich niet overgeven aan aan de slaap en wakker blijven, is ook een bepaalde vorm van alertheid.
Yeah.
Dus een bepaalde waakzaamheid die, waar ze zich niet aan over durfde te geven, omdat ze ergens, onbewust, ergens zorg wilde dragen voor datgene wat zij, wat ze absoluut niet kon benoemen als kind zijnde, maar wat ze wel voelde. En dat is ook een manier waarop je kan zien, als een heel stil kind in feite thuis, dat hoeft ook helemaal niet een trigger te zijn.
Nee,
maar op het moment dat je merkt van, hé, dit is wel een zorg waar ik me zorgen over kan maken. Ja. Want je kan iemand niet dwingen om te slapen, bij wijze van. Maar dan helpt het niet om in dat avondritueel of daarin wat opvoedkundige tips en tricks te zoeken. Nee, om die vaste structuur te vinden.
Precies, die vaste structuur die dan altijd vaste rituelen. Ja. Dan vallen ze gerust wel beter in slaap.
Als je merkt dat dat helemaal niet werkt. Nee. En dat daarin gewoon iets heel anders nodig is.
Ja, precies. Dus het is, dus de spiegel werkt dan eigenlijk op zoveel verschillende manieren. En soms kan het dan echt met inderdaad zo'n trigger zijn waarbij je gedrag echt bij jou over een grens gaat. Maar soms kan het ook dus eigenlijk gedrag zijn waar je eigenlijk als ouder misschien helemaal niet zo heel veel last van hebt. Of waar je juist heel veel zorgen maakt om je kind, om de ontwikkeling. Dus het ziet er in heel veel verschillende situaties natuurlijk heel verschillend uit, hoe het zich uit. Maar in alle gevallen is het natuurlijk zo dat kinderen daar eigenlijk heel druk zijn. Met eigenlijk de zorgen die ze dan hebben voor ons als ouders. Van dat ze eigenlijk onbewust merken van, hé, het gaat hier niet helemaal goed. En ik moet daar zorg voor dragen. Ik moet alert zijn of ik moet laten zien dat er hier iets moet veranderen. Dus ik ben daar maar heel druk mee.
Want een kind wil ook, en dat is ook allemaal niet in het bewustzijn.
Nee.
Maar die is altijd op zoek naar het evenwicht. Die wil altijd een soort van harmonie en geluk creëren. En dat ziet er soms heel erg aangenaam uit. Maar dat, dan zal je, dat stille kind wat ik benoemde. Of juist heel onaangenaam.
Ja.
Dat kan dus beide kanten. Maar ze willen uiteindelijk allemaal het kind, dat jij ook als ouder heel gelukkig bent.
Ja,
maar op het moment dat jij gaat aankijken wat jouw aandeel is en wat dat jou duidelijk wil maken, kan je je kind daarin vrijmaken en verlichten.
Ja, je neemt dan eigenlijk de verantwoordelijkheid voor jouw welzijn en jouw geluk neem je weer helemaal zelf voor je rekening, om het zo te zeggen. En dan hoeft jouw kind dat niet te doen. En dan kan jouw kind weer helemaal vrij zijn om voor zichzelf tot ontwikkeling te komen. En dan word je dus uiteindelijk, zoals ik ook al in mijn voorbeeld aangaf, beide gelukkiger.
Absoluut. Ja. Ja. En dat noem ik dan groots geluk.
Ja. Ja, precies. Ja, mooi.
En als ik dan, ja, als je iets gehoord of vanuit deze podcastaflevering iets hebt gehaald. Is er misschien iets dat je geïnspireerd heeft of wat je inzicht heeft gekregen. Dan vinden wij het altijd heel erg leuk als je dat met ons deelt. Wat het heeft opgeleverd. En ja, we willen je ook vragen om te helpen deze podcast vindbaar te maken. Door te volgen en je waardering te geven.
Ja, en mocht je nog iets willen delen of een vraag hebben, onze contactinformatie vind je in de tekst, zeg maar, bij deze podcast. Dus wees heel welkom.